we samen beginnen met te zingen Psalm 139, het eerste en het veertiende vers. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het veertiende vers, doorgrond men, ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Laten wij nu samen bidden. Heere almachtige God, schepper van hemel en aarde en onderhouder van ons leven, we mogen tot u komen nu wij hier samen zijn in dit gebouw, samen om met elkaar ons een ogenblik te zetten onder uw woord. Dat woord dat zo rijk is en zo vol is. Dat woord dat spreekt van uw genade. Dat ons vertroost, maar dat ons ook vermaant. En dat zo ons de weg wijst, de weg naar u. We hebben het samen gebeden en doe ons toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Want we moeten het belijden dat we zo dikwijls van u afdwalen. En heren, ons leven is getekend door het afwijken van u, maar laat het ook getekend mogen worden door de opzoekende liefde en de genade die gij geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. En we danken u dat we hier nog samen mogen komen in de bittere kou daarbuiten, dat velen verhinderde om hier naartoe te gaan, maar dat u ons ook nog weer samen wil brengen. We willen u bidden voor hen die niet met ons konden komen vanavond. Maar we willen u ook bidden of gij uw onmisbare zegen wilt geven aan ons die hier samen zijn. Opdat we het woord uw waarheid mogen horen en verstaan wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. En dat u ons daardoor wilt leiden op de weg tot het eeuwige leven. Want niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, zo zegt de dichter, en gij doorgrondt mijn daan. Laten we maar eerlijk mogen worden voor u. En in die eerlijkheid en oprechtheid belijden voor u wie we zijn. En de genade en de verzoening die er in Christus is, begeren. Want dan zult gij die begeerte ook niet beschamen, maar op uw tijd vervullen. Heren, blijf u ons nabij. En zegen ons in uw gunstige goede tierenheid. En hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Dan lezen we eerst het gedeelte dat aangegeven is. Esther 2, de versen 1 tot en met 11. Esther 2, de versen 1 tot en met 11. Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. En toen zeiden de jongelingen des konings die hem dienden, men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden schoon van aangezicht, tot de burg Susan, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hegai des konings kamerling, bewaarder der vrouwen, en men geven haar versierselen. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in stede van Vasti. En deze zaak nu was goed in de ogen des konings en hij deed alzo. Er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kisseman van Jemini. Die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jeconia, de koning van Juda, de welke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassa, deze is Esther, de dochter van zijn oom. Want zij had geen vader noch moeder. En ze was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai ze zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen vele jonge dochters samen vergaderd werden op de burg Susan onder de hand van Hegai, werd Esther ook genomen in des konings huis onder de hand van Hegai, de bewaarder der vrouwen. En de jonge dochter was schoon in zijn ogen en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet te kennen zou geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Tot zover. Beste vrienden, Na deze geschiedenis. Geschiedenissen. En waarschijnlijk zal er wel rekening mee moeten gehouden worden dat er tussen wat hier beschreven staat en wat we in hoofdstuk 1 lezen een bepaalde tijdsruimte zit. Het volgt dus niet direct allemaal op elkaar. Er staat dat de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was. En volgens vers 16 zijn we dan minstens 3 jaar verder. Want het dwaze feest dat op de Burg Susan gevierd werd speelde zich af in het 3e jaar van de regering van Ahasveros. En in het 7e jaar van zijn regering verscheen Esther voor de koning. En volgens vers 12 heeft haar schoonheidsbehandeling 1 jaar geduurd. Dus we zijn 3 jaar verder. De grimmigheid van de koning was gestild en hij was bekoeld van zijn dwaze veldtocht tegen de Griekse overheersing. En hij was er ook heel erg bekaaid van afgekomen. En dan krijgt Ahasveros spijt. Hij, zo staat er, gedacht aan Vasti en wat zij gedaan had. Toch eigenlijk niets bijzonders of wel iets bijzonders? Want deze vrouw was toch maar een persoonlijkheid. Er ging iets van haar uit. En nu had hij zich in een dronkenmansbui zomaar laten verleiden om voorgoed in de dikke wetboeken van de Perzen en de Meden vast te leggen dat er voor haar die hij weggestuurd had geen weg terug was. En dan zit hij in zijn paleis. En wat heel menselijk en heel begrijpelijk is, hij denkt, kon ik het nou maar eens overdoen? Hoe vaak denken wij dat niet in ons leven? Kon ik het nog maar eens overdoen? Of hij het dan beter gedaan zou hebben? Dat denkt hij. Maar dat is de vraag nog maar. Het zou hem nu in elk geval niet meer overkomen. Maar hij kan niet meer van zijn besluit af. Tenzij dan ten koste van zijn kroon en troon. En dat laatste, dat gaat hem natuurlijk net te ver, dat begrijpt u wel. Want spijt en eigenbelang gaan meestal hand in hand. Hij wil vast die wel terug hebben, maar hij wil zichzelf niet opgeven. En daarom kan hij ook niet meer achter zijn besluit terug. En hij moet verder met een open geweten. Nu zag hij pas, maar te laat, hoe edel en voornaam zij gehandeld had. Het is te vrezen, beste vrienden, dat menig een te laat zijn dwaasheid inziet. En dan zeggen wij met een gewoon spreekwoord, berouw komt na de zonde. Maar daar moet je niet zo gauw dat woord berouw voor gebruiken, eerder denk ik het woord spijt. Ik denk aan de rijke dwaas uit de gelijkenis. Zijn ogen gingen pas open, zijnde in de pijn, zegt Jezus. Maar het evangelie wijst ons een voortreffelijker weg. En dat is de weg van het berouw. De weg van de verloren zoon. Of de weg van David in Psalm 51. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Tussen spijt en berouw gaapt een hemelsbreed verschil. Wie spijt heeft van een bepaalde daad, kan wel van die daad proberen terug te komen, maar hij blijft zichzelf. Kijkt u maar naar Ahasveros. Wie echter tot echt berouw komt en dat ook toont, raakt zijn zelfhandhaving en zijn zelfverdediging kwijt. Die raakt ten diepste zichzelf kwijt. Dat is het kenmerk van berouw. Die staakt zijn pogingen om zelf goed te maken wat hij ooit heeft bedorven. En die houdt ook maar één belijdenis over: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. En die kan bij de Heere terecht. Want die wil en kan ongedaan maken al wat gij hebt misdreven, omdat hoeveel het ook zij, hij dat genadig wil vergeven. Als God vergeeft, is het weg ook. Dan geeft hij het nooit meer terug. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Voor Ahasveros is er geen weg terug. Maar voor de berouwvolle zondaar nog steeds en nog altijd. En dan gaat het woord in werking: wie zijn ongerechtigheid belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. De jongelingen van de koning krijgen in de gaten, beste vrienden, waar Ahasveros over zit te tobben. Maar ze zijn niet voor één gat te vangen. En ze wuiven de bezwaren van de koning handig weg. Kom nou, zeggen ze, er zijn toch nog andere vrouwen genoeg als u dat wilt. Daar heb u toch geen gebrek aan? En sluw en handig doen ze hem een nieuw voorstel, namelijk een aantal beeldschone meisjes aan het hof te ontbieden en ze samen te brengen op de burg Susan. Hegai, de kamerling, de eunuch, kan goed op hen passen. En na verloop van tijd, als er voldoende aandacht besteed zal zijn aan hun uiterlijke verzorging, nou, dan kan de koning de mooiste en de knapste uitkiezen, de verstandigste misschien in zijn ogen. En als de koning nou heel goed uitkijkt, dan zal hij ongetwijfeld wel een vrouw vinden die de plaats van Vasti kan innemen, en het hele probleem is in één keer opgelost. Vasti moet tot geen prijs terugkeren. Waarom niet? Dat kunt u toch wel begrijpen. Dat zou misschien wel hun baan, zo niet hun leven, kunnen kosten. Ja, zegt Ahasveros. Eigenlijk hebben jullie wel gelijk ook. Waar top ik toch eigenlijk over? En de koning deed alzo. Er werd een grootscheepse razzia door het hele rijk op touw gezet. En de meisjes werden naar de burg Susan gebracht. Vergeet niet, we zijn bezig, beste vrienden, met de boodschap van het boek Esther. Ja, en die boodschap van dat boek Esther is op vele punten een boodschap om ons te vermanen. Zo ligt dat nu eenmaal. Het evangelie klinkt er wel in door, maar ook de wet van God staat hoog opgericht. Want dat boek Esther brengt ons eigenlijk midden in de wereld. In de wereld van die tijd, in de wereld door Paulus in de Galatenbrief genoemd, deze tegenwoordige en boze wereld, die van God is afgevallen en op weg is naar het verderf. Wat is dat voor een wereld? Dat is een wereld waarin wij geboren zijn. Het is een wereld waar wij in leven. Dat is een wereld waar wij van huis uit toe behoren, waar we deel van uitmaken, tenzij de geest van God ons vernieuwd heeft tot bekering. Maar het is ook een wereld die ons na de bekering altijd belaagt en ons telkens in haar scharen en vangarmen wil bekneld houden. Een vunzige wereld, waarin de zedeloosheid hoog ligt opgetast. Hoeveelen hebben de welgemeende raad die de Bijbel ons geeft, namelijk dat de schoonheid bedrog en de bevalligheid ijdelheid is. Maar een vrouw die de Heere vreest geprezen zal worden, tot hun schade en schande in de wind geslagen. Ware schoonheid woont alleen in het hart dat God vreest. Blijvende jeugd, dat is het deel van allen die naar het woord van Psalm 92 in het huis des Heren geplant zijn. En die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Want in de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. En ze zullen groen en fris zijn. Ze verleppen niet. En ze verwelken niet. Maar ze zullen groen en fris zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Als ware schoonheid. Gods woord betuigt. En wil bijtijds ons ervan overtuigen dat de gedaante deze wereld voorbij gaat. Maar wie stoort daar zich aan? Als u maar weet dat ik hem of haar nooit loslaat, zeggen kinderen vaak tegen de ouders, wanneer ze nog welgemeende raad willen geven. Het huwelijk, waarin de Heere gediend mag worden, begint niet op de dansvloer. Begint ook niet in de schoonheidssalon. Ook niet op de brandkast, bij de brandkast. Of op het notariskantoor. Maar in de binnenkamer. Daar begint het huwelijk waarin de Heere gediend wil worden en mag worden. En wij als ouders, we staan wel eens machteloos, dat wil ik best toegeven. En dat zie je ook om je heen. Maar toch moeten we het maar eens tegen elkaar zeggen. We moeten maar niet al te lijdelijk. En me niet al te toegefelijk zijn. Ik weet wel, als de dijken doorbreken, dan kun je het water niet houden. Maar we moeten niet zo makkelijk erover denken. Gebeurt nog wel eens. En ik wil hier een vraag aan verbinden. Is een toekomstige levensgezel of levensgezellin van onze kinderen wel eens het onderwerp van gebed aan tafel met onze kinderen en voor onze kinderen? Ik geloof best dat er heel wat ouders zijn die stilletjes in de binnenkamer voor hun kinderen bidden. Maar laat ze het ook eens horen. Zomaar heel eenvoudig in het gebed aan tafel. Als vaders hebben we priesters te zijn en als moeders priesteressen in de dienst van God. Als ze dat eens horen, echt uit uw mond horen. Niet alleen maar zeggen, ik bid voor je. Maar als ze dat horen, dat je met en voor ze bidt. Het zou een weg kunnen zijn. Het zou door de Heere gezegend kunnen worden. Om te denken, die kant moet het niet op. Spits toch uw oren als er zondags gelezen wordt. Toen sprak God al deze woorden. Vergeet de 10 geboden nooit. Want zij vormen het schild dat God boven ons leven opheft. In het rijk van de Meden en de Persen kent men Gods wet niet. Daarom is het er een zwijnenstal. Walgelijk gewoon dit voorstel. Ook in Nederland en in Europa zien wij het hopeloos misgaan. Wanneer er een geslacht opgroeit dat het 10 geboden niet meer kent. En dat het 12 artikelen niet meer kent. En dat het onze vader niet meer kent. En onderhoudt. En bidt. Wat er dan gebeurt is meer dan walgelijk. En geen wonder dat de seksuele revolutie van de naoorlogse jaren is losgebarsten. Het is een stroom die geen halt houdt voor de deuren van de kerk en voor de deuren van onze gezinnen. Ik heb het laatst in een preek gezegd en ik herhaal het nog eens. 800 ongehuwde moeders tussen de 13 en de 18 jaar zijn er in 1986 in Nederland geregistreerd. Dat is geen kleinigheid. En daarboven nog in diezelfde leeftijdsgroep 2850 abortussen. Dat is geen kleinigheid. Dat is nog maar een topje van de ijsberg, hoor. Nog maar een topje van de ijsberg. We gaan verder. Want het kwaad zit niet alleen in de wereld. Maar er is ook regelmatig sprake van een verwereldlijkte kerk. Misschien denkt iemand dat de zaak er wat gunstiger voor komt te staan als we lezen in vers 5. En er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini. Ja, in het begin van de ballingschap was zijn voorgeslacht, wie namen hier vermeld worden, weggevoerd in de ballingschap. In de dagen van Joachim, Jechonia staat hier, dat betekent Joachim, de koning van Juda. En daar kan Mordechai niet bij geweest zijn. Dan zou hij nu voor alles veel te oud geweest zijn, zou meer dan 100 jaar geweest zijn. Dus het zal wellicht zo moeten gelezen worden dat zijn voorgeslacht werd weggevoerd en dat hij zelf daar in Babel was geboren. Maar er was ook wat gebeurd. Want eigenlijk hoorde Mordechai helemaal niet meer thuis in het rijk van de Persen en de Meden. Daar hoorde hij niet meer thuis. Waarom niet? Was dan weggevoerd met de ballingschap? Jawel, maar de ballingschap was al opgeheven. Na 70 jaar. En Kores, de eerste koning van de Persen en de Meden, had het volk verlof gegeven om naar het land en de stad der vaderen terug te keren. Maar Mordechai en nog anderen waren maar gebleven. Dat kwam misschien hun beter van pas vanwege hun positie, vanwege hun plaats. Ja, het gewenningsproces zou je ook kunnen zeggen. Oh, we zijn nou eenmaal gewend aan die wereld van Babel. Dat moet je eigenlijk zoeken in Jeruzalem. Dat moet je eigenlijk doen. Maar mijn brood is mijn vaderland. Dan kun je een klein beetje de hand lichten met het gebod van God. Nou ja, vooruit. Nou, die achtergebleven waren, dat waren wellicht niet en bepaald niet de godzaligste Joden. Ze waren niet van dat geslacht die zeiden, eer ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Ze waren niet van dat geslacht die geen liederen konden zingen in een vreemd land. Maar ze deden nogal aardig met de wereld mee. En ze deunden daar op de maat, dansten daar op de maat van de deun der muziek. zijn op den duur helemaal verpersist. Verwereldlijkt, zouden we nu zeggen. Mordechai. Aanvankelijk ontdekken we nauwelijks vroomheid bij hem. Maar wel heel veel berekening. Iemand noemt Mordechai een gedoopt mensenkind midden in de wereld. Maar zijn besnijdenis... Ik weet niet. Misschien hield hij er wel niet zo erg veel rekening mee. Valt je tegen van Mordechai? Nou, dan lezen we maar gewoon verder. Want wel heeft Mordechai een sterke band aan zijn volk. Maar dat is dan nog net de zwakke schakel die hem aan de dienst van God bindt. Zoals er zoveel mensen vandaag ook gedoopt zijn, dan praten we over de verwereldlijke kerk, zijn gedoopt, maar ja, vroeger is dat dus gebeurd, maar ja, mijn ouders hebben dat gedaan, hè, nou ja. Er is nog een zwakke schakel met de kerk, maar nog blij zijn ergens dat die er is, maar als het erop aankomt, dan is de God van de doop en de God van de besnijdenis en de God van het verbond helemaal vergeten. Die is zo ver uit het gezicht. Als je dan aan de mensen vraagt, wat betekent nou de doop? Wat betekent nou de doop voor u? Wat betekent het nou voor uw kinderen? Weet ik niet. Weet ik niet. Ja, maar u komt toch in de kerk? Nou ja, zo af en toe. Weet ik niet. Vreselijke antwoorden zijn dat. Kom je tegen? Kom je elke keer tegen? Wat betekent het nou? Weet ik niet. Geloof wel dat er een God is? Tuurlijk wel. Mensen met een religieus besef. Gaat niet zo gauw weg uit de mensenleven. Een religieus besef. Maar de wereld willen ze tot geen prijs loslaten. Waarom moet ik 2 keer naar de kerk? Waarom moet ik elke zondag naar de kerk? Ik ben de hele week druk. Maak zondags dan niet naar het strand toe. Maak zondags dan geen schaatsen rijden. Wel gedoopt. Ja, maar u bent toch gedoopt? Nou, wat zegt dat? Een verwereldlijkte kerk. Een zwakke schakel. Is die hele doop. Deze Mordechai had ook nog een nicht. Esther, een wees. Hadassa is haar Joodse naam. En Esther haar Perzische naam. Esther betekent ster. En Mordechai die stemt ermee in dat ze mee solliciteert om de ster van Ahasveros te worden. Schoonheidskoningin. We hebben bloemenkoninginnen en weet ik niet wat voor koninginnen allemaal meer. Schoonheidskoningin. En ter verontschuldiging van Mordechai zou men kunnen zeggen, vrienden, dat Mordechai dan toch uiteindelijk het maar opgenomen heeft voor het Joodse volk. Jawel, dat was dan misschien nog net de zwakke band. Zoals je tegen mensen vandaag in de dag zegt, zou je dan niet laten schrappen voor de kerk? Nee. Nee, ik moet me niet laten schrappen voor de kerk. Ik heb nog wel wat met de kerk. Ik kan wel krijgen ook voor de kerk. Ik moet niet zo vervelend doen hoor, dat ik elke zondag naar de kerk moet. Kunnen we krijgen ook voor de kerk. Dank u wel, meneer. Dank u wel, mevrouw. Ja, en zo gaat dat nou ook met Mordechai, beste vrienden. Als Mordechai het opgenomen heeft voor het Joodse volk, dan is dat niet dankzij Mordechai, maar zelfs ondanks Mordechai. Heeft God nog hem als instrument willen gebruiken? En dat hij zelf op de Burg Susan woont, dat zal wel te maken hebben dat hij een of andere functie bekleedde aan het Hof van Ahasveros. Hij wist heel best wie Ahasveros was. Hij is echt niet met zijn ogen dicht in de val gelopen. Wel met open ogen in de val. Hij is wel met open ogen in de val gelopen. Hij moet niet al te veel tegenstand bieden. Ook niet als zijn nichtje Esther wordt meegenomen. Ga maar kind, ga maar. Kan hem wel meevallen. En daar gaat ze dan. Als kandidaten voor de wufte Ahasveros. Je kan toch niet overal op tegen zijn. Je kan al die spijkers op laag water zoeken. En dat Mordechai zijn nicht liet gaan, dat zal wel meer uit berekening zijn gekomen dan uit het geloof. Sommigen denken dat hij daarmee de kans voor persoonlijke promotie aan het hof aangreep. Anderen zijn wat milder over hem gestemd en menen dat hij de veiligheid en de voorspoed van zijn Joodse volksgenoten in Perzië nastreeft. Het zij zo. En Esther? Nou, ze speelt met volle bewustheid daarin mee. Voor beiden heiligt het doel de middelen. En vindt u dit nou te scherp geoordeeld? Misschien wel, hè? Nou, u mag dat straks tegen me zeggen, hoor. Maar ik moet u dan toch eerst even wijzen op vers 10. En in vers 10 lezen we dat Esther, die intussen in het paleis was aangekomen, diezelfde Esther, haar volk en haar maagschap niet te kennen gaf. Ze verzweeg haar afkomst. En dat deed ze niet eens uit zichzelf, maar dat deed ze nog op uitdrukkelijk verbod van Mordechai. Want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Dat ligt er niet om. En zo'n houding roept tenminste een aantal vragen op. Is dit nou de juiste levensstijl? Van een Jood in Babel? Van een besneden verbondskind? Is dit nou de juiste levensstijl? Heiligt het doel dan de middelen? Speel je niet met vuur als je alles maar op eigen belang speelt? Me dunkt, dit heeft allemaal weinig met echt geloof te maken. Want ik ga eens een vergelijking maken. Hoe ver stonden Mordechai en Esther af van Daniel? En van zijn drie vrienden. Sadrach, Mesach en Abednego. In het begin van de ballingschap. Toen ze weigerden de spijs van de koning te eten. En toen ze geen plasdankjes wilden verdienen aan het hof van Nebukadnezar. Mordechai zegt, nou laat je maar behandelen door de schoonheidsspecialisten van Ahasveros. Maar Daniel en zijn drie vrienden dachten er niet over. En toen ze de vurige oven in moesten en wilden omdat ze niet voor het beeld van Nebukadnezar wilden knielen. Dat was een geloofshouding. Dat is een voorbeeld. Want ze leefden dicht bij de Heere. Kijk. Kunnen we een grote mond hebben over de wereld, beste vrienden. Maar als de kerk wereldgelijkvormig wordt, dan zakken we langer hoe verder af. En wat voor een paar jaar geleden nog zonde was, dat is nou al heel gewoon. Want alles wendt. Alles wendt. Babel ook. Verpersist, verwereldlijkt. Waar je vroeger nog voor door het vuur ging en zei het gebeurt niet, dan draai je nou je hand niet voor om. Weet je wat we dan zeggen? Nou, de tijden zijn zo anders. Zo ouderwets kun je toch ook niet meer leven. Tijden zijn zo anders. En daarmee verontschuldigen we ons. Esther liet zich de schoonheidsbehandelingen bij de koning in de gunst te komen, zich zonder gewetensbezwaar welgevallen, om bijzit te worden van de honderdvoudige overspeler Ahasveros. Ja. Enelei wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen, zegt de schrift. Maar nooit past hun enelei gedrag. En geen verontschuldiging kan hier de schuld wegnemen. We willen in alles geen scherpslijper zijn, zeggen we dan. Tuurlijk niet. Maar als u zo spreekt, dan kunnen we maar één ding concluderen. Mordechai mag dan zijn hals en zijn positie en zijn volk willen redden, maar de weg die hij daartoe inslaat is radicaal verkeerd. Hoe dikwijls willen wij niet goed en voorspoed kopen, door onze afkomst te verloochenen, door met de wet van God de hand te lichten, door het met ons geweten op een akkoordje te gooien, door dan misschien nog achter de uitverkiezing weg te kruipen. Dat gebeurt ook. Soms de mensen er helemaal niet meer uit kunnen komen als je probeert op het woord te wijzen. En ze voelen zich dan een klein beetje in de hoek gedrukt. Dan zeggen ze, ja dominee, maar ja, als de mens niet uitverkoren is, weten we wel hè, hoe het dan gaat. Dan redeneren we zo. Maar zo zetten we het licht onder de korenmaat. En dan maar klagen dat de wereld zo achteruit gaat. Maar laten we er iets voor na. Om, zover het als het ons past, ons in het schema van de wereld te voegen. Zeg maar niet dat je gedoopt bent. Laat toch niet merken hoor dat je naar de kerk gaat. Doe niet zo dweperig. Je kunt even goed wel een christen zijn, al sta je niet zo op je strepen. Maar intussen lijden we schade aan onze ziel. En de zielen van hen die ons zijn toevertrouwd. En als het straks toch allemaal ten goede van het volk der Joden komt, dan is dat niet tegenstaande de slappe houding van Mordechai en Esther. Gods verbondstrouw. Ja, dat is nou evangelie. Gods verbondstrouw. Die reikt ver. Die reikt zelfs over dit wereldgelijkvormig deel van zijn bondsvolk in Perzië. Gods verbondstrouw reikt zo ver. En daarom zeggen we niet, je kunt net zo goed niet gedoopt zijn. Het zou dan voor de hand liggen. Nee, dat zeggen we niet. Want wie weet, Gods verbondstrouw, zou die vandaag niet meer willen rusten op het late nageslacht? Wie weet dat ze toch nog komen en dat Gods verbondstrouw toch nog sterker zal zijn dan onze ontrouw. Want zelfs die trouw maakt dat ontrouwe bondsvolk niet teniet. En dat laatste is geen vrijbrief om maar grenzeloos compromissen te sluiten met de wereld en haar opvattingen. Het ware beter dat ons de eeuwige belangen van kerk, wereld en gezin meer ter harte gaan. We zullen er deze lering uit moeten trekken dat de vriendschap der wereld nog altijd vijandschap Gods is. Ten slotte, wij schijnen in deze verse niet veel stichting te vinden. Maar intussen wel voldoende vermaning. En ook daartoe is deze schrift door God ingegeven. En daarom mogen we niet zeggen, zoals er wel eens gezegd is, dat dat boek Esther eigenlijk in de Bijbel thuis hoort, omdat de naam van God er niet in voorkomt. Dan zeg ik nou, maar dan loopt de gouden draad van Gods verbondstrouw er dan nog wel doorheen. En daartoe is ook deze schrift door God ingegeven, tot lering, tot vermaning, tot verbetering die in de Godzaligheid is. Gij geheel anders. En wil God met kromme stokken rechte slagen toedienen, dat is zijn zaak. Maar dat is niet ons privilege om van die kromme stokken gretig gebruik te maken. Laat staan op de goede afloop een kromme stok te willen zijn. We leven met onze kinderen in een door en door dat we niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand. Onze pinterheid zal ons niet redden. Onze dogmatische inzichten ook niet. En onze wettische instelling evenmin. Maar alleen de vreze des Heren. Daarom moeten we ons bekeren van het lauwe christendom. Dat we wel christen willen zijn zondags en onder elkaar. Maar door de wereld reizen we dan maar incognito. En Esther laat zich behandelen in de schoonheidssalon. Een jaar lang. En ze zegt niet waar ze vandaan komt. En ze zegt niet waar ze bij hoort. Men wil nog wel bidden, maar niemand hoeft het te zien. Men wil Gods woord nog wel lezen. Maar tersluiks. Men wil Jezus nog wel volgen, maar dan zo dat niemand er erg in heeft. En ons christen zijn, dat is ook zo'n modewoord vandaag. Moet je niet aan een ander opdringen, zeggen ze dan. Ook zo'n modewoord. Moet je niet aan een ander opdringen. Wie de vrijlaten. Maar Gods eerste en laatste woord ook uit dit gedeelte van het tweede hoofdstuk van boek Esther is: mijn zoon, geef mij uw hart. Wij gaan nu zingen uit Psalm 119, vers 15 en vers 67. 119, vers 15 en 67. Vanzelf, want anders komen ze hier niet. Ik heb wel wat losgemaakt, heb ik gemerkt. Ja. Op Psalm 37, vers 14 gaan we zingen. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. Ik heb nog mee te delen dat de collecte het prachtige bedrag heeft opgebracht, ondanks de veel geringere opkomst door de omstandigheden van 388 gulden en 30 cent. En dan even kijken naar de volgende datum. Dat hopen we beleven wel eens bij elkaar te komen op donderdag 12 februari. Donderdag 12 februari. Hartelijk dank voor de mooie collecte. En dan gaan we nu zingen op Psalm 37, het 14e vers. Ja. Het beeld dat u vanavond dus gekregen hebt van Mordechai en Esther is wellicht niet zo gunstig uitgevallen dan u altijd had gedacht en ook aanvankelijk hebt gemeend en nog meende. Daar is wel het een en ander aan dat beeld van Mordechai en Esther, ja, ik zou zeggen wat geschud. Het is wat ander in een ander licht komen te staan dan wij misschien aanvankelijk hebben gedacht of dat wij al jarenlang hebben gedacht. Het is zo en het is daarom helaas niet anders. Ik wil, gezien enkele vragen die hierover gesteld zijn, daarop wel even nog ingaan. Gevraagd is, het was toch eigenlijk verplicht dat de meisjes aan het hof moesten komen en ze hadden toch feitelijk niets te zeggen. Dus zou Mordechai geen schuld kunnen treffen als hij Esther toestemming geeft om zich ook te laten opleiden tot eventuele vrouw van koning Ahasveros. Ja, dat was inderdaad zo. Want dat was het bevel van de koning. En het was de wet van Meden en Persen, die werd uitgevaardigd en die moest ook uitgevoerd worden. Hij was het dus wel aan Ahasveros verplicht, maar was het niet aan God verplicht? Integendeel, was het ook niet aan zijn geloof verplicht. Want er worden ons wel meer verplichtingen in het leven opgelegd. Van mensen wegen. En dan zal er toch eens een keer een tijd moeten komen of een keus moeten komen. Gij zult Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En de jongelingen waren ook verplicht om voor het beeld te knielen, maar ze deden het niet. En Daniel was ook verplicht om niet te bidden. En hij deed het wel. Omdat ze dicht bij God leven. En het feit al dat Mordechai achtergebleven is met andere Joden in het Rijk van de Meden en de Persen, dat stelt hem toch wel in een wat ongunstiger licht dan wij aanvankelijk hadden gedacht, want hij hoorde daar niet meer. En hij kan zich niet ervan afmaken door te zeggen, ik was het verplicht, dus ik moest Esther wel laten gaan. Nee, dat had niet nodig geweest wanneer hij dicht bij zijn God en uit zijn geloof geleefd had. Dat de eerste. Ja, dan is er ook gezegd, maar we hebben altijd tegen die Mordechai en tegen die tegen die Esther aangekeken, min of meer als redders van hun volk. En nou stort dat hele beeld zo door van deze opmerkingen die ik vanavond erbij geplaatst heb. Ja, stort ter aarde. Blijft er eigenlijk niet zoveel meer van over. Nou, dat is dan jammer. Maar als een mens van zijn voetstuk valt, is het niet zo heel erg. Want het gaat uiteindelijk om de eer Gods. Zijn er dan geen andere dingen van Mordechai te zeggen? Dat komt wel. Maar dat is niet dankzij Mordechai. Dat is ondanks Mordechai. En laten we mogen hopen en geloven en aannemen. Want over het hart oordelen wij niet, maar over het hart oordeelt de Heere. Maar dat in het latere stadium er toch gelukkig meer van de godsvrucht, misschien door al die omstandigheden, door al die verdrukking openbaar is gekomen dan wij aanvankelijk vermoeden. En dat geeft nou niet om dat beeld van Mordechai meteen maar wat bij te kleuren, maar als de Heere ook dat als een weg nodig gehad heeft en daarin Mordechai en Esther heeft ingeschakeld, misschien wel moeilijk te volgen met ons verstand, maar dan kan ik wel zeggen, al kronkelen zij toch zijn ze recht de wegen waar gij, o Heere, uw kinderen wandelen laat. Ik heb geen waardeoordeel uitgesproken over Mordechai's hart. Ik heb de vinger gelegd bij Mordechai's leven en zijn levensgedrag en zijn levensopenbaring. En ik heb een vergelijking getrokken tussen Mordechai en het verwereldelijke christendom. En de apostel die vermaant ons voortdurend, ook de kinderen Gods, juist de kinderen Gods, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dat heb ik willen zeggen. En Mordechai was wereldgelijkvormig in zijn doen en laten. En als de Heer hem dan, ondanks dat alles, toch nog gebruiken wil, dan kunnen we daar alleen God voor danken. Maar dat neemt niet weg dat we dan, nu zijn we nog zover niet, maar op het punt waar we zijn ook de dingen moeten zeggen en laten staan zoals ze staan en zoals ze zijn. Uiteindelijk ook om Gods genade in het leven van Mordechai en Esther te laten schitteren. En niet ons betrouwen op mensen te zetten. Ik heb deze redder dus niet vernederd. Hij heeft zichzelf vernederd. Door niet te blijven in de weg des Heren. Ja, zei iemand, maar Esther is toch geleid in het paleis door God? Ja. Door Gods hand geleid. Natuurlijk, achteraf gezien. Achteraf gezien. Maar ik heb het aan het slot van mijn onderwerp gezegd dat de Heere God met een kromme stok gelukkig nog rechte slagen weet toe te dienen. Maar dat het ons privilege niet is om dan maar gretig van die rechte stokken, van die kromme stokken gebruik te maken. Huh? Dat mogen wij niet doen. En zeker niet denken, oh ja, als ik er maar een kromme stok ben. Huh? Zoals een keer een voorganger uit de gemeente zei, die zijn levensgedrag niet al te, nou ja, niet al te goed door de beugel komt en zegt, ja, ik ben maar een lantaarnpaal hoor. Een richtingaanwijzer. Ik wijs alleen maar de weg. En een lantaarnpaal, die richtingaanwijzer, die kan wel verrot zijn, maar je moet de richting maar gaan die ik wijs. Nou, kijk, zo kunnen we niet aangestaan. Nee. Dat begrijp je wel. En natuurlijk, al is er een leiding ook hier, dan is het niet dankzij, maar dan is het altijd ondanks. En dan komen we terecht bij wat ik straks noemde, bij de verbondstrouw van God. Die zo genadig, ook over die rest die daar achtergebleven was, in Babel, zo genadig is, dat hij ook aan dat deel zijn waarheid niet wilde krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En daarom is het, ook al is de kerk wereldgelijkvormig, dan is het nog niet altijd hopeloos. Van onze kant misschien wel. Maar we moeten elkaar oproepen tot bekering en opwekken om de Heere te zoeken en te dienen en te vrezen. Maar daarom is wat goed is, goed. En wat niet goed is, dat is niet goed. En dat verheerlijkt nu juist de genade van God. En achteraf mag je dan zeggen, ja, het was een stuk leiding in mijn leven. Ik denk bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk een onoplosbaar raadsel voor ons, maar ik denk bijvoorbeeld aan Simpsons gedrag. Je weet, als Simpson die vrouw uit Timnat gaat zoeken, en dan weet je dat staat, en zijn vader en moeder, en ze hebben het hem afgeraden, maar ze wisten het niet dat het van de Heere was, want het was Gods bedoeling om de Filistijnen als het ware ten onder te brengen. Maar dat neemt niet weg dat Simpson wel heel wat scheve schaatsen gereden heeft. En dat heeft hij geweten ook. Want hij is niet voor niks zijn twee ogen uitgestoken in de gevangenis terechtgekomen daar in het land van de Filistijn. Dat is niet voor niks geweest. Dat heeft God ook bezocht in het leven van Simpson. Zijn hele levensgedrag. Maar dan zien we het wonderlijke soms geschieden. En daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Heel voorzichtig mee zijn, want we moeten zonde zonde blijven noemen. En afwijking van het woord Gods moeten we afwijking van het woord Gods blijven noemen. Maar het zou kunnen zijn, en dat is desondanks ons en niet dankzij ons, dat de Heere achteraf laat zien. Kijk, ik neem zelfs de zonde nog in mijn dienst. Als ik dat wil. Ik neem de duivel ook in mijn dienst als ik dat wil. Dan zeg ik tegen de duivel, heb je ook al geslagen op mijn knecht Job? Ja, zegt dan de duivel. Hij, ja, godvrezend en wijkende van het kwaad. Kom dat u hem zo gezegend hebt. Moet maar eens mee ophouden. Zij zien wat Job is. Nou, zegt de Heer, dan ga je gang. Maar dat wil niet zeggen, zoals de apostel zegt, en kijk, het is altijd over het scherp van een snede. Dat wil niet zeggen dat als neemt de Heer de zonde in zijn dienst. En alleen soms de Heer leidt hij ook het verkeerde van zijn kinderen naar een bepaald doel. He, al denk ik maar aan Christus. Ze hebben alles aan hem gedaan. He, wat ze gewild hebben. Maar ze hebben gedaan naar de raad en voorkennis Gods. Maar daarom blijven degenen die Christus gekruisigd hebben verantwoordelijk. En daarom blijft Mordechai verantwoordelijk. En dan moeten we altijd zien dat de Heere alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar zegt dan de apostel Paulus. En dat is dan de conclusie die het verstand natuurlijk trekt, verstandelijk. Dan zeggen we, ja, maar zal ik dan het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomen? Dat zij verre. Want wij die der zonde gestorven zijn, hoe kunnen wij nog in dezelfde leven? En wat de Heere ermee doet, ligt voor zijn rekening. Maar wij hebben ons te houden aan het geopenbaarde woord Gods. En daar niet achter. En daar nooit achter. Want dan gaan we filosoferen. Dan krijgen we allemaal geestelijke kronkels. Dan heb je niks, allemaal spinnenwebben in je hoofd. Moet er allemaal uit. En dan hebben we ons eigen idee. Iedereen heeft dan zijn eigen filosofie. En iedereen heeft dan zijn eigen evangelie. En iedereen heeft dan zijn eigen opvatting erover. En iedereen heeft zijn eigen inzicht. En vandaag wordt dit voor het goede inzicht uitgekreten. En morgen wordt dit voor het goede inzicht. Maar de Heere zegt, gij hebt een profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht geeft. Als op een licht schijnen in een duistere plaats, zodat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw hart. En waag het maar met dat woord. En als je het niet begrijpt, vraag het dan aan de Heere om de Heilige Geest. Maar hoor niet naar alles wat ze van links en rechts in je oren blazen. Want het heeft geen bestand. Wat geen bestand heeft in het woord van God, dat verdwijnt vandaag of morgen als sneeuw voor de zon. Maar dat die hem zoeken nu tezamen hun hart verenen tot zijn eer. En zich verblijden in de Heer. Dat je wel eens zeggen kan, o Heere God, ik ben toen de hele verkeerde weg ingeslagen. Maar u had er wel een goede bedoeling mee, want het was nou juist een weg om mij op de knieën te brengen, om mij te vernederen. Maar daarom is mijn weg niet goed. Als God het nou gebruikt heeft, in zijn grote barmhartigheid en genade, daarom is mijn weg niet goed. En dat woord dat spreekt van zonde en genade, van wet en evangelie, van sterven om te leven. En het is niet grijp het maar hier vandaan en pak het maar daar vandaan met je zakken vol. Maar het is buigen voor zijn majesteit. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Dat houdt stand. Want denk erom, moet stand houden in de eeuwigheid hoor. Moet stand houden voor de troon van God. Moet stand houden voor de rechterstoel van Christus. Daar moet het voor kunnen bestaan. Dat gaat niet op mijn gevoel af. Dat gaat niet op mijn inzichten af. Maar dat gaat op het woord van God af. En als ze niet spreken naar dit woord, zegt de Heer, dan zal het zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Dat zeg ik niet. Zegt de Heer. En de gangen en wegen die de Heere in de Bijbel ook met zijn volk en zijn kinderen houdt, die liggen zo duidelijk en zo klaar. En dan zegt Paulus, houd u aan het gezonde woord. En blijft in hetgeen gij geleerd hebt. Verzekering daarvan doende van degene die van wie gij het geleerd hebt. Blijft, dat zou ik ook vanavond willen zeggen, blijft in hetgeen gij geleerd hebt. En ga dan maar achter de Heere aan, allengs achter de Heere aan. En dan zal God zelf wel je leidsman wezen. En dan kunnen mijn kromme wegen krom zijn. Maar dan wordt wel eens het wonder, en dat zullen we dan Ook bij Mordechai ontdekken dat dwars door onze kromme wegen loopt Gods rechte weg. En dan kan ik mij over mijn kromme wegen alleen maar met berouw en met verootmoediging tot God wenden. Heere, vergeef het me. Daarom zongen we vanavond ook: doorgrond me en ken mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Want een christen is niet klaar. Een christen is nooit klaar. Kant-klare christenen, dat zijn van die gevaarlijke mensen. Die zijn altijd klaar. Maar een echte christen is nooit klaar. Je moet altijd weer opnieuw beginnen. Altijd weer aan de grond beginnen. Die is nooit klaar. Maar die wordt wel meer en meer verzekerd van Gods genade. En van zijn barmhartigheid. En van zijn trouw. Van zijn verbondstrouw. Van die trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ja. En omdat ik toch bij die trouw ben uitgekomen, er was ook nog een opmerking. Wat een verschil werd er gezegd. Wat een verschil. Als je nou Rut ziet, en dat wil ik nog wel even accentueren ook, en ik ben dankbaar voor die opmerking. Als je Rut ziet, die komt daar uit Moab. En die gaat naar Israël. En die mag daar op de grens van Moab en Israël door Gods genade de keuze doen. En dan trekt de Heere haar over de grenzen van het land Canaan, binnen in het land van zijn belofte, over de grenzen van Moab heen in het land van zijn belofte. En dan wordt ze door die verbondstrouw van God, die dan ook zelfs verder over de grenzen naar Moab gaat, waar hij ook dat verbond met die Rut, die Moabitische opricht, dan wordt ze de moeder, een van de moeders uit het voorgeslacht van de Heere Jezus. Trouwt ze met Boaz, dan wordt ze bij Israël ingelijfd. En dan mag ze de naam van Sion's kinderen dragen. En wat een verschil, werd er toen opgemerkt met Esther. Een kind des verbonds. En met Mordechai, een kind des verbonds. Wat hebben ze het er laag bij laten zitten. Wat een verschil. En toch. Ook daarheen wendt zich de stroom van Gods trouw. Ook naar Esther. Ook naar Mordechai. Ook naar dat volk der Joden. Dat daar in Babel achtergebleven is. Of dat volk der Joden dat in Baal achtergebleven is, het ook zou weten. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En tot degene die naar mij niet vroegen, heb ik gezegd: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En of je nou een Rutte Moabitische bent of een achtergebleven in Babel, we staan allemaal voor God gelijk. Want we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar we worden nog niet gerechtvaardigd, hoor, uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En dat geef je dan voor de hele wereld niet meer prijs. Het wordt duizend keer bestreden en aangevochten, dat weet ik wel. Maar de duivel, die kan het je niet meer afpakken. Want dat ligt bij God bewaard. Het ligt bij God bewaard. Ondanks alle strijd. Het ligt bij God bewaard. En daar ligt het vast. En bij alle verschil is er dan toch die eenheid. En daarom zal er straks ook een grote schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, uit alle volken, uit alle talen, uit Moab en uit Babel en overal vandaan. Want ik zal uw lieden uit het vijandsland doen wederkomen, zegt de Heer, of je het wil of niet, maar komen zal je. Komen zal je, want ik zal. En dat overstemt alles en dat overstijgt alles. De liefde en de verbondstrouw van God. En als dan wat er bij wijze van spreken dat beeld van Mordechai dat we meegekregen hebben een paar deuken opgelopen heeft, dat is nog niet zo heel erg. Ik hoop dat we zelf ook van die deuken oplopen in ons leven. Dat is niet zo erg als ik deuken oploop. Dat ik niet meer rechtop kan lopen. Jacob moest ook hinkende door het leven heen. Dat geeft niks. En Paulus die riep uit: ik ellendig mens, laat ik maar wat deuken oplopen in mijn leven. Maar laat ik dan toch maar zijn genade en zijn goedheid prijzen. Want zijn goedheid duurt de ganse dag en zijn almacht werkt ontzag. En dat is nou de verbondstrui van God. Dank voor deze opmerkingen, gaf me aanleiding om er wat dieper op in te gaan. Ja, Elimelech heeft toch ook verkeerd gedaan toen hij naar Moab ging. Ja, natuurlijk. En Abraham heeft er toch ook verkeerd aan gedaan toen hij zei... Dat hebben we de vorige periode behandeld, weet u wel, in het leven van Abraham. Abraham heeft er toch ook verkeerd aan gedaan toen hij zei van... ze is mijn vrouw niet, ze is mijn zuster. Ja. Ja. En natuurlijk, zo kan je doorgaan. Petrus heeft er toch ook verkeerd aan gedaan dat hij de Heer verloochende? Ja, zeker. Nou, zo zou het nog wel een poosje kunnen. Dan zitten we hier om 12 uur nog vanavond. Zo kunnen we wel een poosje doorgaan. En u dan? En ik dan? En ik dan? Ene dag bidden, ik zet mijn treden in uw sporen, omdat mijn voet niet uit zal glijden. Je steekt je neus nog niet buiten de deur of je ligt alweer plat. Huh? Maar het verontschuldigt ons niet. Het stelt ons even goed schuldig. He? En dat is nou juist, en ook staan die afwijkingen en die afdwalingen en die struikelingen, die staan beschreven. En zeggen wel eens mensen, ja, om je eraan te troosten. Nou, ik kan er maar weinig troost in vinden hoor, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik kan me weinig opbeuren aan de struikelingen van een ander. Er gingen dus 2 kinderen gods naar de kerk toe. En toen zei de een tegen de ander, goed bedoeld hoor, ik wens je veel armoed toe. Maar die christin die was zo bij de hand, dat ze zei, hou dat zelf maar, dat heb ik genoeg. Maar mijn eigen. Kijk, ik kan me aan de struikelingen van een ander niet optrekken. En dan mag het wel eens tot een ja zeggen, ja die en die en die. Maar ze zijn ook weer van hun schreden teruggekeerd. En de een die zie ik daar met bitter berouw. Wenen buiten de poort. En de ander die komt op een andere manier terug. En zo komen ze allemaal terug. En dan kan je alleen maar optrekken aan het wonder dat God nog zijn genade bewijst aan zulke mensen. Dat is je enige hoop nog. En dan staan de struikelingen van Gods kinderen niet om ze na te doen. Laat staan om eraan op te trekken. Maar om de genade van God te bewonderen, dat zegt David ook. Als David gestruikeld en gevallen is, dan zegt de Heere, bekeer me en schep me een rein hart en vernieuwe mij een vaste geest. En leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven, want dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis, niet uit mijn val. Dat je dat moed kon scheppen uit Davids val. Nee, daar kan geen moed uit scheppen. Maar scheppen moed uit mijn behoudenis, zegt hij. Uit die trouw, uit die liefde en uit die genade van God. Ja, en dan ook nog iets over het bepalen van de keus van een levenspartner voor je kind of voor, ja, voor je kind. Moet je meteen met de botte bijl erop inhakken als ze met een jongen of een meisje thuiskomen die nou niet zo kerkelijk is? Moet je dan meteen zeggen, dat gebeurt niet en zus en zo? Ja. Ja, dat is moeilijk, hè? Want dan, ja, dan jaag je ze natuurlijk helemaal tegen je in het harnas. Ik zou zeggen, begin niet te laat. Begin niet te laat. En heb op tijd de moed in Gods kracht om te zeggen wat kan en niet kan. Overeenkomstig het woord van God. En dat het woord van God zegt, trek geen juk aan met een ongelovige. Ja, maar die ongelovige die kan dan wel bekeerd worden. Oh ja, zeker. Dat kan ook makkelijk. Maar de meeste keren gaat het wel de andere kant op. Dat is tenminste de praktijk. De meeste keren wel de andere kant op. Maar begin alsjeblieft niet te laat. En leg het in de handen des Heren. En wat ik straks dus in mijn inleiding gezegd heb. Beste mensen, bid met je kinderen. Niet alleen voor je kinderen, maar aan de tafel. Dat ze zullen weten wanneer de vreze des Heren in de harten en in de huizen woont. En wanneer we daarvan doordrenkt zijn dat het woord van God, nee, niet die Bijbel open en dicht elke dag maar op tafel, maar dat er over gesproken wordt, dat er uit geleefd wordt, dat er mee gerekend wordt. En dan moet u niet zeggen, dan heb ik de verzekering in mijn zak dat dat dan allemaal van een leien dakje loopt, want dan weet ik ook genoeg voorbeelden dat dat heus ook nog niet allemaal van een leien dakje loopt, dat weet ik wel. He. Maar dan zeg ik maar weer, denk er maar aan die trouw die rust op het late nageslacht. Ook als ze er niks van willen weten, dat God ze ook nog uit vijands land kan doen wederkomen. Maar het gaat nu om mijn opdracht. Het gaat nu om een opdracht als vader, als moeder, wat ik verplicht ben. He? Wat ik verplicht ben. De Heer is nooit aan ons wat verplicht, maar we zijn alles aan hem verplicht. En alles aan hem verschuldigd. Nou, wat ik dan aan de Heer en aan mijn kinderen verschuldigd ben, hè, laat ik dat dan proberen in zijn kracht en met zijn hulp na te komen. Moet je niet mee beginnen als ze 18 of 16 of 17 of 15 zijn en dan komen we met een jongen of een meisje thuis. Die ze er net tegen het lijf gelopen hebben. En, nee, dat moet al veel eerder beginnen. Dat moet beginnen zo daar. Hè, eigenlijk al voor de geboorte, maar dat moet beginnen daar thuis. Dat het eigenlijk het huis doortrokken en doorgeurd is met alle gebrekken, met alle zwakheid, dat weet ik allemaal wel. En met alle struikelingen, want wie is er volmaakt? Maar dat het doortrokken en doorgeurd is van de vrezen des Heren. Dat de naam van de Heer en dat de naam van Christus en dat de naam van de Heilige Geest waarin ze gedoopt zijn, geen vreemde klanken voor ze zijn, waaraan ze ontdekken dat ze bij wijze van spreken op de catechisatie komen, dat ze nog niet eens weten wat Vader, Zoon en Heilige Geest is. En als ze dan te kijken, zitten sommigen zitten te kijken alsof ze water zien branden. He? Maar dat ze van huis uit zo meegegeven wordt. He? Gevoed met melk, niet met de vaste spijzen, maar met melk en dan je handen vouwen. O, zodat wanneer ze in de wereld komen, dat er misschien zoveel beslag van het woord, haar harten bekeren kunnen we niet, maar zoveel beslag van het woord op ze gelegd, erop hun harten gelegd mag zijn. Door Gods genade. En als je alles gedaan hebt wat je had moeten doen, ben je nog maar een onder de dienstknecht, dus je hoeft er helemaal geen medaille voor te ontvangen. He? Maar dat we dan in elk geval onze handen vouwen waar ze bij zijn. En als ze dan in de wereld komen denken, hey, mijn vader bidt elke dag, of een paar keer in de week, of mijn moeder als mijn vader niet thuis is, of ik iemand mag ontmoeten met wie ik God kan dienen, zou dat eigenlijk wel kunnen, wat ik nou doe. En dan kunnen ze best een keer het hoofd er tegenin gooien. Maar dat blijft toch wel haken. Begeleiden. En niet zomaar in één keer ingrijpen, want ja, dat lukt je dan meestal niet, hè. Hoewel, ons, wat lukt ons? God is machtig, beste vrienden, om meer dan overvloedig te doen bovenal wat wij bidden of denken. En dan tenslotte, dan wordt het ook zachtjes aan weer tijd. Was er een vraag, even buiten dit onderwerp om, ging over Abraham. Abraham die zegt in Genesis 22 vers 5 tegen zijn knechten als hij gaat om Isaac te offeren. En Abraham zeide tot zijn jongelingen, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham ging toch om Isaac te offeren. En hij wist toch dat hij alleen zou terugkomen. Hoe kan hij dan zeggen, als wij tot u wederkeren, zo zouden wij het wel zeggen op het eerste gezicht. Het antwoord op die vraag meen ik te mogen vinden in Hebreeën 11. Hebreeën 11. Vers 17 tot en met 19, als u dat even op wilt zoeken. Hebreeën 11, vers 17 tot en met 19. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Hé, hey, heeft hem nog niet geofferd? Hoeft hem toch niet te offeren? Ja, hij heeft hem geofferd, zegt de apostel. Had hem al met zijn hart geofferd. Hij was hem hier al kwijt. Hier was hij maar kwijt. Aan de Here. En toen komt mest erin. En toen hoefde het de mest er niet meer in. Want hij was hem al kwijt aan de Heere. De tot welke gezegd was nota bene. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Abraham is niet zomaar die berg opgeschokt. En zomaar die 3 dagen en 3 nachten gelopen. Nee, overleggende. Stap voor stap, die moeilijke weg. Dat God machtig was. Hem uit de doden te verwekken. Het staat niet in Genesis 22, maar het woord van God, Oud en Nieuw Testament, is een eenheid. Denk er een woord, is een eenheid. Dat hoor je tegenwoordig ook wel eens anders. Het Oud Testament zegt, oh, dat is allemaal niks. Weg ermee, Oud Testament. Nieuw Testament, dat moet je weten. Daar begint het pas. Nee hoor, Oud en Nieuw Testament is een eenheid. Want hier openbaart en spreekt ook de Heilige Geest over Abraham, wat we in Genesis 22 niet lezen. En dat staat hier. Dat staat hier. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Zo stond hij aan de berg. En daarom zei hij in dat geloof. Als wij tot u zullen wedergekeerd zijn. Dat God machtig was hem uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. God heeft gedaan wat hij geloofd heeft. En God heeft ook gedaan wat hij zelf beloofd heeft. Maar hij heeft ook gedaan wat Abraham geloofd heeft. U geschiede naar uw geloof, Abraham. En dan heb je hem in je hart gegeven en dan krijg je hem in je handen terug. Je handen terug. Want ik heb hem als het ware. En daar zal Abraham ook verwonderd gestaan hebben. Die zal misschien daar, toen hij terugkwam, die zal gezegd hebben, Heer, hij zal uit de dood opgestaan. Dat was hij ook. Als uit de dood opgestaan. We hopen dat de volgende keer. En hopen dat het niet zo koud is. We gaan Psalm 32 zingen. Vers 5 en vers 6. Psalm 32. De versen 5 en 6.
Zijn wel. zegen. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk rond zijn deugden talenten. Gij die oprecht van hart en wandel zijt.
En laten wij nu danken. U bent naar waarde nooit te danken, heren. Dat hebben we vanavond ook gehoord als we die donkere lijnen zien in het leven van uw kinderen. Die zwarte lijnen, die groeven, die ze ook nalaten in onze ziel. En toch, dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En uw verbondstrouw gaat al onze ontrouw te boven. En Heere, dan ziet ge geen ongerechtigheid in u, Jacob. En geen overtreding meer in u, Israël. Hier zijn de groeven nog zichtbaar. Straks niet meer. Als we dat witte kleed mogen dragen. De rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat reine, fijne lijnwaad. Waarmee gij uw kinderen bekleedt. Dan zullen ze nooit meer omkijken. Nooit meer. Het hoeft dan ook niet meer. Want dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En geef dat we de goede strijd des geloofs mogen strijden voor onszelf en in onze gezinnen. En we opgetrokken mogen worden door uw genade. En geborgen in uw liefde. En bewaard in uw trouw. Tot de erfenis die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Jongeren en ouderen. We denken ook aan het gezin van de familie De Zwart. Waarvan mevrouw De Zwart onze wijkavonden bezocht. Maar het kan helaas nu niet meer door de ernstige ziekte van haar man. Wij willen u bidden of gij nabij wilt zijn. In al die beproevingen die gij in het leven van ons mensen schenkt. Ja, schenkt. Want als u ze schenkt, dan wilt u ze ook heiligen. Als we het zo mogen zien. Zelfs bij Abraham. Machtig. Om hem uit de doden weder te geven. Bewaar ons alstublieft en onze gemeente en onze kinderen. Bij het woord uw waarheid, Heere. En dat zich dat diep ingraven mag in onze harten. Het vaste en enige fundament. Machtige God. Trouwe Vader en ontfermer. Gedenk ons in uw gunst. En betoon ons uw genade. En wees met allen die het moeilijk hebben in deze bittere koude. En wil u ons veilig thuis brengen. Om Jezus willen uit genade. Amen. Wel thuis. Thank you.